In Aalmoes hebben wij ons geworsteld door een hoofdstuk 1 met allerlei profetieën, kort overigens samenvattend, over de buurvolken, dan wel broedervolken van Israël. Profetieën die op een of andere wijze soms een toepassing hebben gehad in het verleden, maar die dan toch nog niet echt vervuld zijn. En dat wacht op de toekomst. En in dat rijtje vinden wij dan ook vervolgens Juda. Dat is ook maar 2 versen zijn het in onze Bijbels. Dat is inmiddels in Amos 2, vers 4 en 5. Dat is dus inderdaad wel erg kort. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Juda en om 4, met de vaste uitdrukking die hiervoor ook steeds gebruikt is, zo want waren er niet 1 of 2, maar meer. Om 3 overtredingen van Juda en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de wet des Heeren verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben, en hun leugenen hen verleid hebben die hun vaders hebben nagewandeld. Daarom zal ik een vuur in Juda zenden en dat zal Jeruzalems paleizen verteren. Dat is de profetie over Juda, zijnde het zuidelijke rijk. Dat wil zeggen het tweestammenrijk, want zo noemen we dat dan gemakshalve en tamelijk slordig. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Dus we laten het daarbij. Het gaat over Juda. Dat wil zeggen, Juda heeft de wet des Heeren verworpen. Datzelfde kun je natuurlijk ook gewoon zeggen van Israël in het algemeen. En je kunt zelfs, als je dat zou willen, kun je beargumenteren dat die 10 stammen, nou ja, die zijn altijd, sinds ze als zodanig rijk waren, hebben ze altijd de afgoden gediend en zijn verdwenen onder de afgoden van de volkeren of zo. En daarna hebben wij er schijnbaar niks meer van vernomen. En dat was dan dat. En wat de Joden betreft, nou ja, die zijn dan toch teruggekeerd nog uit de ballingschap, de Babylonische ballingschap. Heel gedeeltelijk. Maar ja, je kunt het maar argumenteren. Ze zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Hebben netjes aan de profeten gevraagd of ze nog zich moesten houden aan de Mosaïsche inzetting of zoiets. Ik overdrijf nu iets, maar dat is als je dat proclameren wil, verdedigen wil. En van aan hen hebben we dus ook de Bijbel te danken, want ze schijnen die dan toch, indien niet geschreven in de Babylonische ballingschap, dan toch in die tijd bewaard te hebben, of althans verzameld te hebben, of iets dergelijks. En wij kennen het Joodse volk in de loop der eeuwen als een religieus volk. Toch? Ik weet wel dat het in Nederlands jargon Israëlitisch kerkgenootschap heet. Heb je dat ook gezien van de week nog? Israëlitisch kerkgenootschap? Werd genoemd in het programma Verborgen Verleden. Dit keer over Van Haarsma Buma. Met enige Joodse achtergrond. Kwam die uitdrukking een paar keer voorbij. Omdat het beschreven stond in de akten van de burgerlijke stand. Daar staat soms bij welk kerkgenootschap iemand, althans welke religie hij of zij aanhangt. En dat was het vermeld van het Israëlitisch kerkgenootschap. Dat kerkgenootschap, dat is fout. En Israëlitisch is ook fout, want het is Joods. Het heet het Judaïsme. Niet het Israëlisme of zoiets. Toch? En kerk wil zeggen dat het van Curios is, dat het de Heere toe behoort. Maar ja, van een volk wat weigert de naam des Heeren aan te roepen, fundamenteel en officieel, kun je moeilijk zeggen dat het de Heere toe behoort, toch? Nou ja, maar toch maar. Maar je kunt ervan zeggen, nou, maar die hebben dan toch de wet. En u weet hoe het was in de Nieuwtestamentische tijd. Ze beweerden althans dat ze zich hielden aan de Mosaïsche wetgeving en al dat soort dingen meer. En bij sommigen denken dat men dat ook inderdaad doet in het Jodendom. Zeker dan nog de orthodoxe Joden. Ik heb zelfs wel eens horen vertellen dat dat dan eigenlijk het gelovige overblijfsel was onder de Joden. Ja, ik kan het. Sorry. Ik kan het ook bijna niet uit mijn keel krijgen. Dat is het meest ongelovige deel. Niet het gelovige overblijfsel. Het is het meest ongelovige. Omdat waar men juist het woord van God heeft en de Heer niet wil accepteren, is men zwaarder verantwoordelijk dan als men het helemaal niet heeft of helemaal niet kent. Of er soms zelfs nooit van gehoord heeft. Hebben jullie die nog? Oké. Mijn vader zei, het is het meest ongelovige volk wat er is. Want aan hen is het woord van God toebedrouwd. En toen raakte hij verzeild in. Ach, dat is niet het goede woord. Maar toen raakte hij betrokken in zending onder de Joden. Alsnog. Ja, want dat is wat zij meer nodig hebben dan dus kennelijk dan enig ander volk. Je kunt erop afdingen, maar doe maar. Ik vind het een acceptabele redenering. Maar de Bijbel zegt erover, over de Joden, omdat zij de wet des Heren verworpen hebben en zijn inzettingen niet bewaard hebben en hun leugenen hen verleid hebben, in plaats van de wet en de inzettingen die hen van de vaderen waren overgeleverd. Ze hebben zich er in de praktijk niks van aangetrokken. Waarbij je moet bedenken dat onder de twee stammen, onder de Joden dus, bevond zich de tempel en daarmee fundamenteel het woord van God. Officieel. In ieder geval de tempel des Heren. Enzovoort. In de hoofdstad, Jeruzalem. Dus ja, als ze zich er dan nog niks van aantrekken, dan is het een zwaar aan te rekenen. Hoe dan ook, de Bijbel zegt dit. Dat het is omdat zij de wet des Heren verworpen hebben. Het commentaar van de Heer Jezus daarop was trouwens dat zij hun eigen wetten gemaakt hadden. Jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van de Heer, aan de wet des Heren, niet te hoeven houden. Dat is de negatieve formulering. Maar het is niet voor mij, het staat gewoon in de Bijbel, de woorden van de Heer Jezus. De positievere redenering is die van, ja, ze hebben hun wetten, maar dat moet je beschouwen als interpretatie van de Mosaïsche wet. En dus als de toepassing ervan, wat het in de praktijk betekent enzovoorts. Elke theoloog moet gevoelig zijn voor deze redenering. Want hun eigen bezigheid is immers officieel, hebben ze mij verzekerd, die van de Bijbel aanpassen of althans uitleggen of toepassen naar de eisen van de tegenwoordige tijd. Toch? Dat hebben de Joden gedaan met de Mosaïsche wet. Maar de Heer zei, ja, maar het is nou niet meer de Mosaïsche wet. Het zijn de inzettingen der Joden. Het zijn de feesten der Joden. Zo worden ze ook genoemd in het Nieuwe Testament. In plaats van de gezette hoogtijden des Heren. Enzovoorts. Nou, verder ga ik er maar niet op in. Want het moet duidelijk zijn wat hier staat. Ze hebben de wet des Heren, de Torah, de wet des Heren verworpen en zijn inzettingen hebben zij niet bewaard. Dat wil zeggen, niet alleen zeggen, ze hebben zich er niet aan gehouden. Het wil ook zeggen dat ze gewoon vergeten zijn. Ze hebben ze genegeerd. Dat kan ik makkelijk zeggen ook, omdat we dat in de geschiedenis van Juda vermeld vinden. Weliswaar op een positieve wijze. Namelijk bij gelegenheid menen ze de tempel te moeten schoonmaken. Want af en toe moet je toch wat opruimen of zo. En toen vonden ze... Ik denk altijd aan Don Roosje, weet je wel. Het hele gebouw helemaal ingegroeid in... Ik ken dat. We hadden vroeger onze jeugdkamp in Heerde op de Hendershof. Ik ben er decennia later nog wel eens geweest toen ik in de buurt woonde. Helemaal ingegroeid in braamstruiken en zo. Keek niemand naar om. De volgende keer dat ik kwam was alles weg. En nu is het een bungalowpark. Of nee, een villapark is het eigenlijk. En het heet nog steeds de Herdershof. Maar goed. Ja, het groeit helemaal in. Dat heb je met de ruïnes. Misschien hebben we het ook wel eens gezien. Je kijkt naar een huis niet om of een schuur of zo. En dan groeit het helemaal dicht. Nou, zo hebben ze de tempel notabene moeten schoonmaken. En wat vonden ze daar? Een wetboek. Daar zijn ze mee gerend naar de koning. En die zei, lees het eens voor. En toen hebben ze... Ja, dat is zo te gaan. En toen hebben ze alsnog Pasen gevierd in de tweede maand. Want de eerste maand waren ze al te laat voor. En volgens de wet mag het dan in de tweede maand. Dus het in de eerste maand niet gelukt is of niet kon. Gaat in de toekomst alsnog gebeuren uiteraard. Maar daar heb ik het nou even niet over. Hè. Het illustreert, dat is de negatieve kant ervan. Ze waren het gewoon kwijt. Ze wisten er niet van. Verbazingwekkend. Een oud boek. En wat staat dat toch allemaal in? Heb je dan? Nou ja. Ach, zo is het in het christendom ook bijna gegaan, hè. Misschien wel helemaal, dat kan ik niet goed beoordelen. Maar men was het wel kwijt. De Bijbel. Ja. Nou ja, om die reden zou het oordeel des Heren over Juda komen. Dat is natuurlijk, heeft aanvankelijk een vervulling gehad in de Babylonische overvoering. Ik leen het woord uit de vertaling van Matthäus 1. De Babylonische overvoering. Want in 606 voor onze jaartelling waren het legers van Nebukadnezar, die toen trouwens nog niet eens koning was, maar ja. Die legers veroverden Jeruzalem en voerden een deel van de leiders van het volk. De vorsten van Juda heet dat. Voerden ze weg, waaronder Daniel en drie vrienden. Sindsdien hebben we de drie musketiers en Jaap Holm en zijn vrienden, denk ik. Maar Daniel en zijn drie vrienden werden weggevoerd naar Babel. De leiders van het volk, om het volk ongeleid te houden en daarmee de macht erover te kunnen houden. Dat heeft niet zo lang geduurd, want 8 jaar later kwamen de Babyloniërs dus weer. En toen hebben ze het hele volk weggevoerd op een paar mensen na die dan toch... Ja, die moesten een beetje op de winkel passen en de tuin aanharken. Of zo, ja, ik kan het nooit precies zo formuleren zoals ze zo deftig in de Bijbelcommentaren staat. Dus dat is iets van alleen de laagste klasse. Maar dan staat erbij dat dat boeren waren en dan krijg ik ruzie met de boeren. Goed. En met mijn voorouders dus. Maar toch maar. Dus ja, ze lieten alleen wat volk achter om op het land te passen. Want je moet het land een beetje in cultuur houden, anders wordt het een woestenij. Dat is het. Dus ze lieten nog wat achter. Maar in 598 dus begint officieel de Babylonische ballingschap. Niettemin bleven volk achter, nog steeds zonder een koning. Dat was dan uiteindelijk Zedekia. Er sprong een generatie terug. Jojachin was officieel de laatste, Jechonias. Ja, die is maar 3 maanden aan de macht geweest. Voor zover hij macht had. En daarna werd het zijn oom Zedekia, die door de Babyloniërs werd aangesteld. Dat heeft 11 jaar geduurd. En toen waren ze weer zwaar in opstand tegen Babel. En dus kwamen de legers weer en nu werd de hele stad verwoest. veel, veel anders dan alleen Jeruzalem was het trouwens niet meer, of een over, al lang niet meer. Maar toen werd de stad verwoest, de tempel verbrand en het volk weggevoerd. Alle volk op een paar mensen na die zich verstopt hadden in de klok, geloof ik, of zo. Oh, dat was een ander verhaal, ja. Maar een paar die op een of andere wijze aan ontkomen waren en zich verzamelden. En die wilden toen vluchten naar Egypte met Jeremia. En toen zei de Heer tegen Jeremia, nou gaan we met ze mee. Maar het zal niet goed gaan, ik zal ze weten te achterhalen. Want die zal ze wel krijgen. Jullie moeten naar Babel in ballingschap en anders is het afgelopen. Maar goed, die groep is naar Egypte gegaan. Hoe dat afgelopen is, dat weten we niet. Maar het schijnt dat Nebukadnezar hen daar zelfs achterhaald heeft. Nog in Egypte, maar dat is in de Bijbel niet vermeld. En in de ongewijde geschiedenis is daar onzekerheid over. Of Nebukadnezar in die dagen ook nog doorgetrokken is naar Egypte. Maar het schijnt van wel, ik denk van wel. Maar Jeremia en zijn gezelschap, dat was Jeremia, Baruch en de dochteren van de koning. Men leest de latere hoofdstukken van het boek Jeremia. Die gingen dus inderdaad met dat gezelschap naar Egypte. En daar raken we ze in de Bijbel althans kwijt. Zodat we gedwongen worden om met enige gedrevenheid te zoeken in de ongewijde geschiedenis, waar die lui dan opgedoken zijn weer. En dat is het verhaal van Jeremia en des koningsdochteren die terechtkwamen in Spanje, maar in Ierland. Nee, die route gaat over Spanje vandaan. Maar ik ga dat niet vertellen nu verder. Maar het ging dus de val van Jeruzalem of van het Tweestammenrijk. Ik heb u drie fasen genoemd. In werkelijkheid begon het al veel eerder. Maar dat was nog onder de Assyriërs. Die tienstammenrijk veroverden dan wel ophieven. Dat ging ook in de loop van vele decennia. Eindigend in de val van Samaria. Maar daarna zijn ze wel degelijk nog doorgetrokken naar Judea. Dat staat ook in de Bijbel gewoon. De legers van Assur. Veroverde alle steden van Juda, staat er. Alle steden van Juda. Ja, behalve Jeruzalem dus. Alle steden van Juda. En dat impliceert dat de Joden ook dus in hoge mate zijn weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat betekent dus weer dat je onder de zogenaamde 10 stammen vind je die andere stammen ook, hoor. Juda zit er ook tussen. Ja. Dus toen maar, het is een slordige aanduiding. Dus dat laatste deel van het tweestammenrijk onder de naam Juda, ja, dat was al gedecimeerd door de Assyriërs. En daarna in drie officiële data, zal ik maar zeggen, drie grove stappen onder Nebukadnezar, is daar ook een eind aan gekomen. In de tijd beginnen we nog 606 en eindigen in 586. Met de val van Jeruzalem. Neemt niet weg dat om diezelfde reden er ook een eind gekomen is aan de Joodse staat in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Toch? Om dezelfde reden. Omdat ze de wet des Heeren verworpen hebben en zijn inzettingen niet bewaard hebben. En zich hebben laten leiden door leugenen. Dat is ook de Joodse wet trouwens. Kunstig verdichte fabelen worden genoemd. En Paulus schrijft aan Timotheus over degene die afwijken van de ongeveinsd geloof en zich begeven tot ijdelspreking, willende leraren der wet zijn enzovoort. Begeven zich tot ijdelspreking. Leugens. Dat is wat het is. Neemt niet weg dat de gangbare uitleg van deze uitdrukking hier, hun leugenen die hen verleid hebben, dat men zegt dat slaat op de afgoderij in Juda. Dat zal ook wel. Men wil er het liefst ook van maken, niet leugenen, maar leugenaars. En hun leugenaars hen verleid hebben. Maar dat schijnt grammaticaal toch niet de voorkeur te genieten. Dus het blijft hun leugenen. Maar dan blijft het toch nog waar dat die leugens afkomstig zijn van de afgoden. Dat is ook lastig natuurlijk. Want in welke mate spreken afgoden dan? En in welke mate verkondigen zij dan leugens? Het is makkelijker te zeggen, het zijn alle stomme afgoden. De stomme, toch? Het heet de stomme, moet je met geweld uitspreken. Vooral als je neiging hebt tot stotteren, dan gaat dat goed, hè. Maar de stomme afgoden zijn het dan, hè. Heerlijk vind ik dat, ja. Dat betekent dat ze niks te zeggen hebben. Al betekent dat dan weer niet dat ze geen geluid voorbrengen, maar dat de inhoud van wat ze vertellen nergens op slaat. Dan zijn ze ook stom, hè. Dus, ja. Wij hebben van het woord stom trouwens gemaakt dat het hetzelfde is als dom. En dat is ook eigenlijk zo, want stom in een andere taal is gewoon dumb. D-U-M-B. Het Engelse woord. Dom. Ons woord dom is dat. Maar je moet het vertalen met stom, hè? Dat weet u toch. Hè? Dat komt omdat domme mensen niks te zeggen hebben. En mensen die niks zeggen worden dus als dom beschouwd. Hetgeen niet helemaal correct is zo, maar het wordt wel. Het is wel een gangbare zaak, zal ik maar zeggen. Hoe dat ook zij. De Bijbel zegt, maar dat is Hosea, dat Israël stom geworden is. Stom gemaakt is, omdat het niets te zeggen heeft. Waar men namelijk de kennis verworpen heeft, zegt de Heer, heeft men dus niks meer te vertellen. En daarom heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En dan is het vertaald met, mijn volk gaat verloren. Of mijn volk wordt uitgeroeid zelfs. Wegens gebrek aan kennis, maar dat staat er niet, hoor. Er staat, mijn volk is stom gemaakt. Is stom geworden. Heeft geen, is nietszeggend geworden. En in de breedte betekent dat dus zelfs, het heeft geen betekenis meer, het hele volk niet. Omdat het niks voortbrengt. Nou ja, dat zou met Israël gebeuren. Het vervolg daarvan kent u natuurlijk uit het Nieuwe Testament, maar ik meld het maar even. Want je vindt daar bij gelegenheid iemand die doofstom is en die wordt dan genezen. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Hè? Toch van het herstel van Israël? Nou ja, van Israël, ja. Die uitspraak in Hosea 4 ging over Israël, niet over Juda. Maar doe maar. Om hier nog even bij te blijven. Hun leugenen hebben hen verleid. De leugenen namelijk die hun vaders hebben nagewandeld. Hetgeen betekent dat dus generaties lang, nou ja, in elk geval afgoderij bedreven is in Juda. En dat weten wij dus zeker. Ik heb alleen mijn twijfels over de vraag of dat niet ook gewoon geldt voor het judaïsme. Daar kun je tegen zeggen, nou ja, dat bestond in die dagen van Amos nog niet. Maar ik vind het ook geen argument, omdat het toch profetisch is. Dus het kan best zijn dat het op termijn inderdaad dus en waarachtig wel gaat over het judaïsme. Dat wil zeggen, de Joodse religie tot in onze dagen. Uiteindelijk zijn het leugenen, toch? Verleidingen, misleidingen. Zo wordt het woord trouwens, dat hier vertaald is met leugenen, officieel ook vertaald, hoor. To deceive in het Engels, of misleiding. Nou ja. Daarom zal ik een vuur in Juda zenden, en dat vuur zal Jeruzalems paleizen verteren. Dat is dus letterlijk gebeurd. uiteindelijk in 586 voor onze jaartelling, in de dagen van Jeremia, waar ik het zojuist over had, dan is Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. En dat is opnieuw gebeurd, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling, toen opnieuw een einde kwam aan een Joodse staat. Dit keer onder de Romeinen. Maar we weten dat nog alsnog een zo'n oordeel over Juda, de staat, zou komen. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, die daarna Jeruzalem genoemd wordt in Daniël 9 vanaf vers 24. En wij weten dat die 70 weken nog niet om zijn. Het schiet ook niet op als de klok stilstaat natuurlijk, maar... He? Maar die 70ste week moet nog beginnen. En het leidt in ieder geval tot de verwoesting van Jeruzalem. En het woord verwoesting staat er een keer door 3, 4, 5 achter elkaar. In vers 26 en 27. Dus zo vaak dat de vertalers niet eens meer een fatsoenlijke zin van hebben kunnen maken. Ik ook niet trouwens. Maar doe maar. Verwoesting tot het einde toe. Of dat door vuur gebeurt. Ja, wij denken gewoonlijk trouwens aan één aardbeving. Omdat bij die gelegenheid de olijfberg zou scheuren en de heer zijn voeten zou zetten op de olijfberg. Of andersom, de heer zal zijn voeten zetten op de olijfberg en de olijfberg zal scheuren. Zoiets. Maar neem niet weg dat... Voorafgaand daaraan en in de aanloop daarnaartoe schrijft Joël, dus het voorgaande Bijbelboek in hoofdstuk 2, uitgebreid dat het hele land verbrand wordt zelfs. Op een wijze die mij doet denken aan het optrekken van tanks met van die kanonnen ervoor op, weet u wel. Beslot was ik bij de artillerie, jawel. De veldartillerie, zeker wel. Wat ruist daar op de heide. Nou ja, goed. Er was nog een volkslied bij ook. Dat mag je nu niet meer zingen hoor. Maar toen maar. Maar dat wil zeggen, die dingen die trekken op het hele land over en die spuwen vuur en het hele land verbrandt. Dat is het eigenlijk. Dus toch vuur, eindigend in een aardbeving, waarbij ook die vurige dingen verdwijnen, zal ik maar zeggen. Dat wordt ook beschreven in Joël 2 allemaal, hoor. Degene die dat doen, dat volk, hoedanige nooit geweest is en ook niet zijn zal tot de jaren van vele geslachten, dat volk wordt daar geoordeeld. Dat wil zeggen, overleeft het zelf ook niet daar. En dat hangt dus samen met het oordeel dat de Heer brengt over ieder die in dat land is. Maar dat het met vuur gepaard gaat, ja, waarom niet? De uiteindelijke val van Babel, dat is dan nog wel 33 jaar later, naar mijn idee. Maar die wordt ook uitgebreid beschreven als door vuur. En tegelijkertijd als dat het wegzakt in de aarde. We lezen Openbaring. Wat is het? 17, 18? Ja, 17, 18. En natuurlijk niet te vergeten hier in weer 50 en 51. Verdwijnt in de aarde. Maat verbrand. Goed. Het is niet prettig, maar ik vestig uw aandacht op de herhaling, herhaalde toepassing van deze profetie. Eén keer onder Nebukadnezar, één keer onder Titus, dat wil zeggen de Romeinse veldheer van in het jaar 70. En dat moet nog een keer gebeuren in de toekomst. Ligt er hier dik bovenop. Ik ben van mening dat iets dergelijks geldt voor de voorgaande profetieën ook. Dat is moeilijker te volgen. Maar dat ze een toepassing hebben gehad in het verleden, lijkt mij inderdaad correct. Maar dat het nog een toepassing heeft uiteindelijk in de toekomst, dat lijkt mij helemaal zeker. Dat geldt dus ook voor die profetie over Juda. En na zo'n lange inleiding zouden wij de draad moeten vasthouden, heet dat. En dus begrijpen dat wat er nu volgt over Israël. Hierna gaat het pas over Israël. Dat dat net zo goed op meerdere fasen in de geschiedenis van dat volk van toepassing is. Dat wil zeggen, vers 6. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden. Dat zijn steeds dezelfde woorden, hè? Maar nu staat er omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen en de nooddruftige om een paar schoenen die naar hijgen dat de stof der aarde op het hoofd des armen zij en de weg der zachtmoedigen verkeren en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om mijn heilige naam te ontheiligen en zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen en drinken de wijn der geboeten in het huis van hun goden. Is dat niet uitgebreid wat hier verteld wordt? Ja, en het gaat nog steeds verder. Kijk, want hier gaat het over. Met andere, wat hier vooraf ging, dat Scott samenvattingen van oké, dat gaat gebeuren, dat gaat. Die volken. Maar waar we het eigenlijk over moeten hebben is over Israël. Dat is nu. Dat voorgaande was inleiding. Zie? En dan wordt het een stuk uitgebreider. Over Israël. Hierbij wordt Juda gewoon genegeerd. Wij zijn geneigd te zeggen, maar Juda maakt toch deel uit van Israël. En dan moet ik zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar het wordt hier volkomen genegeerd. Het gaat hier over Israël. Zijn de historisch het 10-stammenrijk. Maar uit de beschrijving van wat er nu verder volgt blijkt dat daarmee dan toch weer alle stammen van Israël bedoeld worden. Er staat geloof ik zelfs zwart op wit erin, als ik me goed herinner. Maar daar komen we dan vanzelf wel tegen. Want, zal ik even verder lezen. Ik daarentegen heb de Amoriet, vers 9, voor hun lieder aangezicht verdeld, wiens hoogte was als de hoogte der cederen, en hij was sterk als de eiken, maar ik heb zijn vrucht van boven en zijn wortelen van onderen verdelgd. Ook heb ik uw lieden uit Egypteland opgevoerd. Dat waren maar niet 10 stammen dus, hè. Dat waren 12 stammen. Als je goed telt, 13 trouwens. En ik heb u 40 jaren in de woestijn geleid, opdat gij het land van de Amoriet erfelijk bezat. En ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt en uit uw jongelingen tot Nazireeën. Is dit niet al zo, gij kinderen Israëls, spreekt de Heere. Maar gij lieden hebt aan de Nazireeën wijn te drinken gegeven en gij hebt de profeten geboden, zeggende, gij zult niet profeteren. Zie, ik zal uw plaatsen drukken gelijk als een wagen drukt die vol garven is, zodat de snelle niet zal ontvlieden en de sterke zijn kracht niet verkloeken. En een held zal zijn ziel niet bevrijden. En die de boog handelt zal niet bestaan. En die licht is op zijn voeten zal zich niet bevrijden. Ook zal die te paard rijdt zijn ziel niet bevrijden. En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dagen naakt heen en vlieden, spreekt de Heer. En dat gaat zo door. Hoor dit woord dat de Heer tegen u spreekt. Gij kinderen van Israël, namelijk tegen het ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb opgevoerd. Ik weet niet wie het geweest zijn, maar men heeft boven hoofdstuk 3 uitdrukkelijk gezegd aankondiging van de straf over Israël en Juda. Ja, dat kan al wel zijn, maar in het hoofdstuk lees ik niks over Juda hoor. Gewoon over Israël. En voor zover het over Juda is, is het omdat het Israël is. Een geheel, één volk. Maar het heet Israël. En vanaf hoofdstuk 2, vers 6, wordt er onderscheid gemaakt tussen Juda apart en Israël als zodanig. Wij hebben altijd maar het idee dat die 10 stammen zijn afgeweken van Israël. Maar de waarheid is andersom. De 2 stammen zijn afgeweken van Israël. Dat is een zijlijn. Dat is een aparte categorie. Iemand die op een zijspoor gezet zijn, gelopen zijn enzovoorts. En daar blijft het verhaal bij. De camera blijft daarop staan. Maar in werkelijkheid, de essentie van het verhaal wordt vervolgd. Niet via Juda, maar via de 10. Ik vind het wel grappig, zulke dingen. Ja. Hoe dan ook, we vinden een beschrijving van de 10 stammen. Natuurlijk een beschrijving van hoe het was in de dagen van Amos. Daar zal het niet op afdingen. Maar kijk, waar deze profetieën bij herhaling worden toegepast, dat wil zeggen van toepassing zijn, betekent het dat het, aangezien dus ook de profetie over Juda bij herhaling van toepassing zijn en dus van toepassing zijn ook op Juda in onze tegenwoordige tijd, zeker in de tijd uitlopend op wat we dan maar noemen de wederkomst van Christus, betekent het dat profetieën over Israël ook bij herhaling van toepassing zijn en zeker op Israël in de tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Ja, dan is natuurlijk de vraag, waarom staat dat dan nooit ergens in enig bijbelcommentaar? Dan is het enige antwoord natuurlijk omdat men dat niet gelooft. Omdat men gelooft dat de 10 stammen niet bestaan. Dat ze nergens zijn. Of dat ze geassimileerd zijn. De een beweert dat ze zijn opgegaan onder de heidenen. En dus al de 2.500 jaar geleden. En een andere categorie beweert dat ze zijn opgegaan in het Juden, in de Joden. Met net zo weinig grond. Maar ja, het heeft alleen maar het doel ze weg te redeneren. Waarom eigenlijk? Waarom doet men dat? Ik kan daar nooit achter komen. En voor de rest denk ik, ach, laat ook maar. Het hoef ik niet iedereen te weten hoe dat zit. Niet iedereen hoeft te weten wat God in het verborgene doet. Toch? De mensen die het toch niet willen weten, niet geïnteresseerd zijn, horen het toch ook niet als ik het zeg. Dus ja, dat maakt allemaal niks uit, hè. Dus dan kan ik het ook net zo goed vertellen. Nee, wij kennen die stammen van Israël. Het is verbijsterend, zeg ik nu nog steeds. Het is verbijsterend hoeveel daarover bekend zou kunnen zijn. Hoeveel daarover in de loop der tijden gepubliceerd is geworden, bedoel ik te zeggen. Het staat alleen niet, het heeft de kanon van het geschiedenisonderwijs niet gehaald. Dus het staat niet in je schoolboekjes. En dat is het dan ongeveer. Maar dat is met zo'n groot deel van de geschiedenis zo, bij nader inzien. En dat zeg ik niet om te overdrijven. Maar het is onder andere omdat juist zo'n groot deel van de geschiedenis betrekking heeft op wat de 10 stammen is wedervaren in de loop der eeuwen. Maar het is buiten de kanon. De kanon, de hoofdlijn, de smalle hoofdlijn van onze geschiedenis, ons geschiedenisonderwijs, loopt via de Grieken. Dat wil zeggen Egypte een beetje. En dan worden het de Grieken, inclusief de Griekse wijsgeren. De Grieken dus. En via de Grieken naar de Romeinen. Dat is eenvoudig, want de Romeinen hebben gewoon alles van de Grieken gejat. En overgeschreven. Nee, dat is historisch. Men zegt dat niet zo. Maar ja. Ze zeggen, ze hebben zich door de Grieken laten inspireren. Ja. Ze hebben gewoon al die Griekse goden overgenomen. En Griekse filosofie net zo goed. En daar weer over geschreven in het Latijn in plaats van in het Grieks, zal ik maar zeggen. in een volkstaal. Maar dat is de hoofdlijn. En daarom denken wij dat men in de oudheid niet wist dat de aarde rond was. Ik zei niet een bol, hè? Dat zei ik niet. Hè? Ik zei rond. Ja, oké. Dat u het goed begrepen hebt. Maar, en dat het dus onmogelijk was om de grote zeeën, de wereldzeeën te bevaren. Waarom? Omdat de Grieken dat niet konden. Omdat de Grieken dachten dat de aarde plat was. Ja. Want de Grieken werden door de Feniciërs tegengehouden. Die mochten de Middellandse Zee niet uit. En dat is grappig, want er is natuurlijk gewoon één uitgang maar van de Middellandse Zee. Dat is bij die apenrots daar. In Gibraltar. Bij de zuilen van Hercules enzovoorts. Ja. Nou ja, ik moet daar niet verder op ingaan natuurlijk nu. Maar zo is dat gekomen. Maar van oudsher zijn die dingen heel anders geweest. Maar het is ons niet verteld. Die lijn loopt via Israël. En dus via de Feniciërs, via Carthago. Dat waren de lui die de hele wereld overvoeren. Al was het maar om de verzameling flora en fauna en andere dingen van Salomo op te bouwen, zal ik maar zeggen. Heb je dat nog? En om natuurlijk de bouwmaterialen voor de tempel van over de hele wereld te verzamelen. Het goud en het koper en het zilver en dat soort dingen. Nee, dat hebben ze dan ook gedaan. Dat is gedocumenteerd, moet ik u zeggen, hoor. Dat is, ja, ik ga het echt niet verder uitleggen, want daar krijg ik last mee. Dan zeggen ze, we komen voor bijbelstudie, niet voor de aardrijkskunde. Of voor geschiedenis, dus ik ga het echt niet doen. Ik voel me er ook niet toe geroepen. Ik kan alleen maar zeggen, ja, want dat is geen enkel probleem. Dat is gedocumenteerd. Al van minstens 1000 jaar voor Christus, in Amerika notabene. En daar zelfs ook nog wel 1000 jaar ervoor, uit de tijd van Abraham. Dat bezoek kwam vanuit het Midden-Oosten enzovoorts. Ja, en dat de Baaldienst daar is geïntroduceerd. Dat soort dingen konden ze echt wel. Dat is ook gebeurd, dat is historisch. Er zijn inscripties. Dat is in steen gegraveerd, zal ik maar zeggen. Ja, dat is geanalyseerd en bestudeerd. En wat je maar wil, dat inconvenient truth is, ja, dat verschijnsel kennen wij langzamerhand. Men wil het niet weten, soms. Maar het is goed gedocumenteerd, dus ik zeg het ook maar rustig zo. Maar hoe dat ook zij, van Israël vinden wij hier een beschrijving. Dat is van het zogeheten tienstammenrijk dus, want het wordt onderscheiden van Juda. Dat is de reden, een van de redenen waarom Juda eerst genoemd wordt, terwijl het niet het onderwerp is van dit Bijbelboek. Het onderwerp van het Bijbelboek is Israël. U weet wel, het huis van Jozef. Dat wil zeggen Isaac, maar die naam heb ik u enige weken terug laten zien in dit Bijbelboek, hè. Daar gaat het over. Maar we hebben een lange inleiding om te begrijpen hoe die profetieën in elkaar steken en dat ze inderdaad bij herhaling in de loop der tijd zullen worden toegepast. Nou, dan lezen wij daarover dat zij de rechtvaardige voor geld verkopen. In gewoon Nederlands, dat er sprake is van een corrupte rechtspraak. Een bekend verschijnsel. Het is in strijd met de Mosaïsche wet. Wij noemen dat trouwens ook wel, wij hebben er Nederlandse woorden voor. Klassejustitie. Klassen bestaan niet meer, dat weet u. Hè? Zelfs op school is dat nog niet meer zo, geloof ik. Het heet nu groep. Is je dat wel eens opgevallen? Het heet nu groep 1, 2, 3. Bij ons waren de klassen. Maar we hebben de klassen afgeschaft omdat het woord belast is. En dan we toch hadden over verborgen verleden met Van Haarsma Buma. Er werd gesproken over slaven. Door een zwarte. in Zuid-Afrika. Oh, een donkere man uit Zuid-Afrika, sorry. In Zuid-Afrika, over de voorvaderen van Asma Buma. Die waren slavenhouders enzovoort. Maar het woord slaaf, eigenlijk zeggen we slaves. Het werd vertaald naar het Nederlands in de ondertitel constant met tot slaaf gemaakten. En tot slaaf gemaakte enzovoort. En ik krijg er de kriebels van. Hoezo? Dat zei de man niet. Vertaal het dan gewoon. Maar wij hebben het woord slaaf afgeschaft. In het Nederlands. Toch? Is verboden, mag je niet zeggen. Het is tot slaaf gemaakte. Zodat u weet dat ik tot bijbeleraar gemaakt ben. En zo. Ik ken iemand trouwens die is tot fietsenmaker gemaakt. Ja, raar woord wordt het dan. Tot fietsenmaker gemaakt. Ik vind het zulke onzin. Je kunt de mens toch met zo'n woord identificeren. Is dan toch zo, zijn slaven. Ja, als ze er wat aan doen kunnen, gaat het toch niet over. Ik ken mensen die zijn fietsenmaker. Konden ze ook niks aan doen. Deugde nergens anders voor, zal ik maar zeggen. Ja, hoezo? Het is zo erg met de tegenwoordige zogenaamde beschaving. Maar ja, doe maar. Maar klassejustitie. Als je een beetje status had, dat betekent altijd dat je geld had natuurlijk. Want het is in de praktijk gewoonlijk hetzelfde. Ja, dan kwam je bij de rechtbank wat beter vanaf. Ik denk dat het nog zo is. Maar misschien ook juist niet. Dan heeft men het weer omgedraaid. Want zo gaan die dingen, toch? Ik hou me er verder niet mee bezig over die gang van zaken. Maar het blijft natuurlijk problematisch. U weet toch hoe dat is, de regering, ongeacht waaruit die bestaat en welke partijen erin vertegenwoordigd zijn, maakt wetten, neemt beslissingen enzovoort. En er is altijd iemand onder ons die dan zegt, ik ben het er niet mee eens. En dan gooi je het voor de rechter, zal ik maar zeggen. En dan zegt de rechter dat de regering fout zit, dat die wet niet mag. Dat het niet kan, dat het in strijd is met iets. En we hebben zoveel wetten dat er altijd wel een te vinden is waarmee het dan in strijd is. En dan, dus geregeerd kan, wordt er niet meer. Dat kan het niet, dat doet de rechter. Hè? Wat zei u? En die is van D66. Ja, dat mag je niet zeggen hoor. Dat zei ik ook niet, hè? Heb ik niet gezegd. Hè? Nou hoor. Dus de politiek wordt langs een andere route bedreven. Je kan in dit land echt niks meer. Maar dit is het ontaarden van de cultuur, begrijp je me niet verkeerd. Dit soort dingen zijn altijd geweest. Dat wil zeggen, de regels zijn leuk, maar als ze lang bestaan, dan zijn ze uit de hand gelopen. Dan zijn er te veel uitzonderingen op, dan is het te veel aangesleuteld om hoe komen we er onderuit. En dan moet het hele zaakje opnieuw beginnen. Daarom krijgen we volgend jaar nieuwe regels, hè. Voor de Formule 1 bedoel ik. Toch? Ja. Er moet weer opgestookt worden of zo. Of het is uit de hand gelopen. Het kan zo niet meer. Dus dan krijgen we nieuwe regels. Ja. Zo gaat het. Over wetten zeggen ze dat ook. En zeggen ze, ja, maar dat is een wet die stamt nog uit. Die is zo oud, daar hoeven we ons niet aan te houden. Maar wat moet je dan met de wetten van Mozes? Of de wet des Heren? Is uit de tijd. Oh ja? Nou ja. En over de wetten spreken, over klassejustitie. Ik maak van de gelegenheid gebruik om misschien ten onrechte even uit te wijken naar Deuteronomium. Dat is Deuteronomium 25... De eerste versen over lijfstraffen staat erboven. En boven vers 5 staat het huwelijk met de schoonbroeder. Dat is alleen voor de Vlamingen onder ons dan, hè. Maar boven vers 1, over lijfstraffen. Vers 1 van Deuteronomium 25. Wanneer er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gerecht zullen toetreden, zodat zij hen richten, dat wil zeggen dat de rechtbank uitspraak moet gaan doen. Zo zullen zij, de rechtbank namelijk, zo zullen zij de rechtvaardigen rechtvaardig spreken. Als iemand rechtvaardig is, moet de rechtbank zeggen dat zo iemand rechtvaardig is. En de onrechtvaardigen moeten zij verdoemen. Dat betekent gewoon veroordelen, hoor, dat is oud-Nederlands. Veroordelen. En waarom ik het aanhaal, dat is omdat dat rechtvaardig spreken is gewoon rechtvaardigen. En in heel veel gevallen in de Bijbel wordt het vertaald met rechtvaardig maken. En ik protesteer heftig tegen de uitdrukking rechtvaardig maken, want dat kan niet. Het is ook in strijd met de wet, dat te zeiden, maar kan iemand die onrechtvaardig is, kan je niet rechtvaardig maken. De uitdrukking is rechtvaardigen. En in de praktijk betekent dat rechtvaardig verklaren. Of wat platter, rechtvaardig spreken. Dat is wat de rechter doet. Als de rechter de beschuldigde vrijspreekt, dan rechtvaardigt hij daarmee de beschuldigde. En voor zover wij rechtvaardig zijn, dan wel gerechtvaardig zijn, zijn wij niet rechtvaardig gemaakt. Of slaaf gemaakt? Oké. Zijn we niet rechtvaardig gemaakt? Wij zijn rechtvaardig. Dat is een juridische aangelegenheid. Heb je dat? Waar de zonden zijn weggedaan, enzovoort. Dan moet de beschuldigde vrijgesproken worden. En dus moet verklaard worden, ik vind geen schuld in hem. Daarmee wordt niet iemand zijn schuld door de vingers gezien of iets dergelijks. Of ontkent, er wordt gewoon gezegd, die is er niet. Dat is rechtvaardigen. Hier, maar in de hele rest van de Bijbel uiteraard. Rechtvaardig maken, dat is oppoetsen en liegen eventueel. Verklaren dat iemand rechtvaardig is, terwijl hij dat niet is. Dat is allemaal uit een boze uiteraard. Hè. Gij zult de rechtvaardigen rechtvaardigen. Ik meen zelfs dat het in de NBG zo staat, hoor. Gij zult de rechtvaardigen rechtvaardigen. Maar misschien zit ik ernaast. Goed. En de onrechtvaardigen verdoemen. En als je daarvan afwijkt, ja, dan heb je daar kennelijk reden toe gehad als rechter. Maar dat is niet de bedoeling. En dat is zelfs onrecht dan, hè. Het wordt als eerste genoemd in Amos 2. Omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen. Dat zijn steekpenningen natuurlijk. Dat risico loop je ook. Dat de rechter kan worden omgekocht. Dat heb ik nog nagevraagd aan iemand uit Sicilië. Maar laat maar. Hè? Dat is een maffiapraktijk, bedoel ik te zeggen. Toch? Ja. Nou ja, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en daarmee uitleveren. En de nooddruftigen verkopen om een paar schoenen. Dat wil zeggen nog steeds allemaal om er beter van te worden. Kortom, het onrecht in de wereld. Die er naar hijgen, dat is oud-Nederlands. Oh, ik hijg naar die heerlijke woning. Ik weet niet of het zo in onze bundel staat, in lied 837. Maar zo staat hij wel in Johannes de Heer. Het refrein begint zo. Ik hijg naar die heerlijke woning. Het hijgen, dat is verlangen na. Sterk verlangen. Ik hijg naar de hemel. Niet omdat je buiten adem bent, maar zoiets. Die er naar hijgen, Dat wil zeggen, ze spannen zich in, ze richten zich ergens op. Dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij. Dat wil zeggen, men is gericht op de onderdrukking van het volk. Dat is altijd het gevaar wat de overheid bedreigt. Dat men het volk onderdrukt. Ik zal niet meteen zeggen dat dat boze opzet is. Want er is wat voor te zeggen dat het misschien wel nuttig is. Om het volk een beetje gedisciplineerd te houden en klein te houden. Want ja, als je dat niet doet, loopt het uit de hand en worden ze oncontroleerbaar. Dus er is wat voor te zeggen. Ik heb in de tijd een GBJ, meester GBJ Hilterman, horen zeggen. Het was middags, zondagsmiddags om 1:00 was het. En ik heb horen zeggen, ja, de Russen, ja, je kunt wel democratie daar willen invoeren, maar dat gaat niet werken bij de Russen. De Russen moeten een sterke hand hebben, iets als een tsaar of zoiets, een dictator die, met de knoet, en dan gaat het heel goed met de Russen. Ze moeten iemand boven zich hebben die hun een plaats wijst, enzovoort. Vandaar dat het communisme daar nog niet zo gek viel. Want ja, dat allemaal met gezamenlijk enzovoort. En het wordt van overheid geregeld, dat is mooi. Sterke macht boven ons en dan allemaal gelijk verder. Niettemin is dat ook uit de hand gelopen natuurlijk. Want al onze ideeën over hoe je de mensheid moet organiseren lopen uit de hand. Dat gaat een tijdje goed. Dat is echt wel geweldig goed. Daarom moet je af en toe de regels veranderen. Dan gaat het een tijdje goed. En daarom loopt het vanzelf uit de hand. Dan krijg je oorlog of revolutie of iets dergelijks. En dan begin je weer overnieuw. En daar komt het... Nee, ik verzin het niet. Dat is populaire uitleg mijnerzijds van het idee van l'histoire se répète. He? Niet alleen in Frankrijk, hè? De geschiedenis herhaalt zich. Dat is dit. Het is opgaan, blinken en verzinken. En dan krijg je weer opgaan, blinken. Dat zijn de woelige baren van de levenszee en van de woedende volkeren die ijdelheid bedenken enzovoorts. En je kan het elke dag bekijken hoe dat gaat. Ja. Nou ja. Maar ze hijgen ernaar om de mensen onderdrukken. En de weg der zachtmoedigen verkeren zij, dat wil zeggen, wenden zij om, leiden zij af, die weg van de zachtmoedigen, want zachtmoedigen zijn ontvankelijk en die laten zich leiden. Daarom heet het bij gelegenheid zalig zijn de zachtmoedigen. Dat komt omdat zij het woord van God in hun hart laten planten, in hun zacht gemoed, enzovoorts. Maar ja, de zachtmoedigen zijn sowieso degene die bereid zijn alles wat hen verteld wordt voor waar aan te nemen. En ja, dan komt het dus niet goed. En er zijn altijd mensen die daar dan weer misbruik van maken. Daar zijn de cursussen voor, hè. Voor leiderschap en zo, hè. Hoe word ik een leider? Ik ben het niet, het lukt me niet, ik kan het niet, ik ben er niet voor in. Dan volg je een cursus. En het valt in de categorie dat men je arm probeert te maken, want je moet er zwaar voor betalen. En het valt in de categorie dat de mens altijd denkt, ik moet er wat zo maken, ik moet boven de massa uit, lukt er et emergo en dat soort dingen weer. Ik worstel en ontkom, ik wil mijn hoofd boven het maaiveld uitsteken. En dan zijn er weer anderen die zeggen, niks ervan en dan gaat je hoofd er weer af. Want we zijn allemaal gelijk, egalité, en dan komt de guillotine. Weet u wel, dat is de gangbare praktijk, maar het is heel triest. Onder het gezag, nou ja, onder de werking van het woord van God, zou dat anders moeten. Zie? Maar zo gaat het in Israël. Die naar eigen de stof der aarde op het hoofd der armen zijn. En de weg der zachtmoedigen verkeren. En de man en zijn vader, dat zijn twee generaties, gaan tot één en dezelfde jonge dochter om mijn heilige naam te ontheiligen. Bij jonge dochter heb je dan toch een beetje positieve gedachten wellicht. Maar waar het over gaat is de zogeheten religieuze prostitutie. Dat zijn vruchtbaarheidsrituelen enzovoorts. Dat zijn dan de priesteressen van Baal of van Astarte eigenlijk. Astarte, ja, die was getrouwd met Baal, schijnt het, maar toe maar. Maar dat zijn die vruchtbaarheidsrituelen. Het is, ja, ik weet niet of je er zich iets bij voor kunt stellen, maar ik niet. Maar dat schijnt toch redelijk of onredelijk wijdverbreid geweest te zijn. In ieder geval ook onder Israël, omdat het een onderdeel is van de Baaldienst. Nou ja. En zij leggen zich neder bij elk altaar, want religieus zijn ze, maar ze dienen de Heeren niet. Bij elk altaar, u weet hoe het op alle hoogte stonden, altaren. U kent het verschijnsel, we kennen in Europa landen, er staat op elke straathoek ook een altaar. Ach, dat heet niet zo. Heilig huisje, of hoe heet zo'n ding? Ik weet het niet. Tegenwoordig zie ik ze niet meer. Ik heb me geleerd om ze te negeren. Ja, ik vind het een gruwel. Echt waar. Maar en waarom is dat? Dat is een vorm van afgoderij, toch? Althans volgens het protestantse standpunt, zal ik maar zeggen dan. Maar ik vind dat ook, ja. Dat is, toen maar. Maar ze leggen zich neder bij elk altaar. Op de verpande klederen staat er, uit de pawnshop. Uit de verpande klederen. Vers 8. Je moet ernaast lezen eigenlijk. Het zijn wetten in de Mozaïsche wet. Exodus 22, vers 26 en 27. Waar staat dat weliswaar het mogelijk is dat mensen onderpand geven voor een lening. Dat kan inderdaad eventueel kleding zijn, staat er. Maar die moet dan wel dezelfde dag nog voor de avond worden teruggegeven. De verpande klederen. Goed, nou stikken we erin, want dan denken wij, waarom zou je klederen verpanden en dezelfde dag nog ze terughalen? Of terugkrijgen, wat voor zin heeft dat? Ja, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, hè? Zo goed ben ik niet ingevoerd in de economie van dat land. Maar ik weet wel dat die klederen, die zijn noodzakelijk voor het normale leven van een mens. Ze de eerste levensbehoeften, zoals daar zijn bad en bed en brood. Ja, goed. Ja. Goed. Nou ja, kleding dus. Maar de staat, ze leggen ze neder. Dat wil zeggen, de klederen worden niet teruggegeven. En drinken de wijn der geboeten in het huis van hun goden. Dat wil zeggen, dat hebben ze ook zich eigen gemaakt, wederrechtelijk enzovoorts. En het wordt geïntegreerd in hun religie. Ik heb mensen gekend die dan afgaven op christendom en op de christenen. En dan zeggen ze, ja, zondag zitten ze in de kerk vooraan. Het schijnt nooit achteraan geweest te zijn. Zitten vooraan in de kerk, maar door de week word je door ze belazerd. Volstrekt onbetrouwbare mensen. En of het waar was, of waar is, of waar was, of niet, weet ik niet. In die kringen kom ik nooit, namelijk. Dus ik weet het niet. Maar ja, het zijn trieste dingen. En daarna, ja, misschien moet ik dat toch zeggen dan. In feite is het zo dat heel onze samenleving, nou, heel onze, laten we zeggen, heel onze economie, maar dat is weer zo'n groot woord, is in feite volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Dat is nog netjes gezegd, is volstrekt in strijd met de Bijbel. Dat hele systeem van wat wij ontwikkeld hebben met nou ja, eigenlijk over geld, want dan gaat het. Het heet trouwens kapitalisme, kapitaal. Dat is volstrekt. Nou ja, de Bijbel stelt het gelijk aan moord. Ja, ik kan het wel kort zeggen, dat is het makkelijkste misschien, maar dan zeg ik altijd dezelfde zinnen. Laat uw geld voor u werken. Ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb wel eens tegen mijn geld gezegd. En aan het gras maaien. Ook tussen de stenen. En ze, helemaal niet. En nou vermenigvuldigt u. Helemaal niet. Het blijft hetzelfde. In het laadje zal ik wel zeggen. Er gebeurt niks mee. En het groeit ook niet op je rug. En je kan het proberen op je rug. Onder je hemd zal ik wel zeggen. Maar het groeit niet. Het is volstrekte onzin. Het bestaat niet. Het kan niet. En als het toch gebeurt, dan heeft iemand anders gewerkt. Een mens. En dan maken ze ons wijs, ja, je geld is gegroeid. Je geld groeit niet. Daar heeft er iemand anders voor gewerkt. Want groei van kapitaal kan alleen door arbeid. Dat is bladzij 1 ongeveer van het handboek Economie in 3 delen voor beginners, roep ik altijd, spottend. Grondstoffen zijn gratis, liggen gewoon in de, daarom heet de grondstoffen. Dat ligt op straat, heet dat, hè? Dat kun je gewoon oprapen. Dat is het dan. Voor zover het wel wat kost, is het omdat mensen moeten werken om het van de straat op te rapen of uit de grond uit te graven of te verzamelen en te transporteren of weet je veel. Maar het is gratis. Erts is gratis. Alleen het moet dan de spul, weet dat, moeten metalen uitgewonnen worden enzovoort in de ovens en dat soort dingen. Ja, dat kost geld. Dat is arbeid. Arbeid. Heb je dat? Hoe krijgen wij geld? Door te arbeiden. Als je niet arbeidt en je krijgt toch geld, betekent dat het iemand anders ervoor werkt. Dat is slavernij. En in Nederland hebben ze een grote mond over ons slavernijverleden, maar het hele leven is niks anders dan slavernij, hoor. Dat is ons economisch systeem. Het rekenen van rente, het betalen van rente, het vragen van rente wordt in de Bijbel gelijkgesteld met moord. Wat zei ik nu? Dat we allemaal zondaren zijn en des doods schuldig. Ja, dat is zo. Ja, wat moet je? Je zit er middenin, je kan er niet aan ontkomen. Enzovoort. En dan heb ik het nog niet eens gezegd. Dan niet eens wat gezegd over de belastingen. Want ja, die eisen wij niet, hè. Dat doet onze zogenaamde overheid. Maar is ook volstrekt, crimineel. Het is toch bespottelijk. Dat als je wat verdiend hebt, dan betaal je. Dan moet je belasting betalen. Als je geld weer uitgeeft, moet je belasting betalen. Als je bezit hebt, ik wil 2 keer betaald, hè. Als je het hebt, moet je de belasting over betalen. Over je huis, over je auto of wat je maar hebt of zo. Of je vrouw. Ja, moet je belasting betalen. En als je het weer verkoopt, dan moet je ook weer belasting betalen. En als je doodgaat, dan komt de fiscus ook nog je erfenis opeisen. Nou ja, tenzij je arm bent, dan valt het nog mee. Maar niettemin, het is echt volstrekt absurd. En dan heb ik het al gehad over de BTW ertussendoor en zo. Het is ongelooflijk. Ik snap ook echt niet dat ons Nederlandse volk nog nooit in opstand is gekomen daartegen. Dat komt waarschijnlijk omdat ze het nog wel aardig uithouden op een of andere manier. Maar dat betekent dus dat ergens anders in de wereld voor ons gewerkt wordt. Dat is ook zo. En daar protesteren we dan tegen over de mensenrechten en de kinderarbeid. Zodat we daar niet mogen gaan voetballen in die landen waar dat gebeurt. Nou, dat zal helpen, zeg. Hè? Maar het gebeurt wel. En alle productie in Nederland hebben we afgeschaft. Wij doen niks meer, wij managen alleen. Wij werken allemaal thuis aan een schermpje. Dat toetsen we wat zo zonder typeopleiding. Het hoeft allemaal niet meer. En zo. Op een schermpje en zo. En het werk, want dat is niet werk. Hè. Dat levert niks op, toch? Nee, het werk wordt gedaan in het buitenland. Zelfs de bloemen van de bloemenveiling in Alsmeer komt uit Afrika. Om maar wat geks te zeggen. Dat is wel allemaal bekend. Vroeger hadden we textiel in Leiden, dan wel in Twente enzovoort. Het is allemaal weg. Terwijl het in het buitenland moet wel gemaakt worden. Dat gebeurt in het buitenland. Goedkope arbeidskrachten. En dan worden wij weer rijk van hier in Nederland. Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen socialist hoor, echt niet. Op geen stukken na. Kom zelfs niet in de buurt ervan. Maar ik zeg alleen, dit systeem, dit financiële, dit economische systeem, volstrekt onbijbels. Rekenen van rente komt uit Babel, is daar uitgevonden. Dat is de historie ervan. En in Nederland is het pas ingevoerd geworden. Ja, eigenlijk in de middeleeuwen langzamerhand, want de kerk is er altijd een tegenstander van geweest. Totdat de kerk begreep, dat is die van Rome, totdat de kerk begreep dat het voor hen wel interessant was om anderen te laten werken. En toen hebben ze het alsnog toegelaten of ingevoerd enzovoorts. Dat is de geschiedenis ervan. Dat is een verhaal apart, dat ga ik u ook allemaal niet vertellen. Maar het gaat er maar om dat het lange tijd als misdadig en in ieder geval als antichristelijk beschouwd werd. Net als in de islam, officieel. En net als in het jodendom, officieel. Alleen de islam, zowel als het jodendom, hebben een trucs om onder dat idee rente uit te komen. Dan doen ze het. Dat is een administratieve organisatie waarbij het dan niet rente heet, maar anders enzovoort. Dat is wetsontduiking. Maar ja, dat is net zo goed crimineel. In gewoon Nederland zou zoiets fraude heten. Ja, het zijn erkende dingen, want ja, rente, dat willen we graag, hè. En omdat het niet kan, hebben we rente. Nee. Omdat dat niet kan, omdat geld in wezen niet groeit, hebben we inflatie. En wat hebben ze mij verteld? Staat in je handboek economie, hoor. Inflatie is goed voor de economie. Want door inflatie groeit je geld. Ja, je krijgt er elk jaar 10% bij. Dat is flauwekul. En voor je het wel krijgt en aan kunt tonen, moet je vaststellen dat aan de andere kant alle prijzen omhoog gaan. Het is gewoon inflatie. Je maakt jezelf wat wijs. Het is een en al leugen. Het is echt waar. Kortom, een hele samenleving wordt beheerst door het streven naar rijkdom eigenlijk. Die rijk willen worden vallen in een strik, heet het. Schrijft Paulus aan Timotheus. En toch is heel onze samenleving daardoor bepaald geworden op een of andere manier. Het zijn onbegrijpelijke dingen. Ik las in, het is al jaren terug, en misschien heb ik het wel eens verteld, las ik een soort biografie van Fons Jansen. Van de Lachende Kerk, weet je, Fons Jansen. En die schreef, ja, toen ik dit werk ging doen als conferencier met de wanmensshows, moest ik, al was het maar voor de belastingen, moest ik een firma, een bedrijf oprichten. Een vennootschap, weet ik veel. Een bedrijf. Zat weinig anders op. Hij zegt, en tot mijn verbazing las ik dat het doel van een bedrijf is winst maken. En dan heb ik toch altijd gedacht dat het doel van Philips was het maken van gloeilampen. Maar ik vond hem prachtig. Het bedrijfsresultaat wordt uitgedrukt in winst die gemaakt wordt. Je veronderstelde kapitaal. Dat is toch raar, hè? Ja. Je werkt toch niet om winst te maken? Je werkt toch omdat je in een behoefte voorziet en daar plezier aan beleeft? Of zo? Dacht ik. Dat zal wel naïef zijn, maar dat, ja. Een ander heeft mij wel eens uitgelegd, dat was een zakenman, die zegt, ja, hoe dan ook, je bedrijf moet groeien, want als het niet groeit, ga je failliet. Maar het kwam op hetzelfde neer. Het idee is dat je begint een bedrijf met een kapitaal, met geld. met kapitaal. Dat is waarschijnlijk geleend. Die kans is het grootst in Nederland althans. Geleend, er moet geld opbrengen. Dat kan alleen als je hard werkt, dat moet groeien. En dan moet je de winst moet je overbrengen naar de... Naar de gaat naar de bank. En dan nog een deel van je wat je verdiend hebt gaat naar de belasting. En dus bij elkaar moet je bedrijf constant groeien. Want je moet meekomen met het idee van dat geld groeit. Dat het rente opbrengt. Maar je moet het zelf doen door je arbeid enzovoort. Groeit je bedrijf niet, dan gaat het fout. Het is de achtergrond van al die berichten dat het slecht gaat met de economie. Dan zeggen ze ja, maar de groei is achteruit gegaan. Dat betekent dat het minder gegroeid is dan vorig jaar. Dan groeit het nog steeds hoor. Want achteruit groeien, dat bestaat niet. Hè? Dat heet niet groeien. Maar ja, dat is het hele idee wat erachter zit. Het moet groeien, anders dan valt het in elkaar. Maar dat zit hem in ons systeem. In de gedachte dat geld vanzelf meer waard moet worden. Dat is niet zo. En als je numeriek zorgt dat het toch op papier wel meer waard wordt, ja, dan heb je dus inflatie, daar komt het tot neer. Maar eigenlijk is het diefstal. Want dan heb je je geld, dan heb je in de sok liggen, of thuis in het laadje bij de collectezakken. Weet ik veel. En dan... Ja, en dat ligt er dan over een jaar nog. En over nog een jaar ligt het er nog. Enzovoort. Maar het wordt steeds minder waard. Hoe komt dat? Hoe kan dat nou? Het wordt minder waard. Wie steelt het dan? Wie haalt dat weg? Het is diefstal. Zo gaat het. En zo noemt de Bijbel het ook. Nou, die noemt het zelfs moord. Dus ja, het blijft problematisch, de beschrijving hiervan ook, want wij ontkomen er niet aan, we zitten in dat systeem, het gaat nog eenmaal niet anders. We hebben een bank, je moet een bank hebben, dat moet trouwens van de koningin, moet dat, hè? Dat moeten wij allemaal een bank hebben, hè? Toegang hebben tot het, enzovoorts. He, als je geld opneemt, trekt uit van je bank, dan moet je ervoor betalen dat je het trekt. Als je het stort, dat is mijn geval meestal, andersom, ik moet het storten, dan moet je betalen. En dan, ja, hoezo? Je raakt het vanzelf kwijt, er wordt er alle kanten aan getrokken. Nou ja, dat is het probleem, vandaar dat je, u bent rijk, dus je weet dat natuurlijk wel, je kunt beste voor je geld kun je stenen kopen, zeggen ze. En dan, nee, bakstenen of edelstenen, maar stenen, dat is het. En die, want die blijven waarde houden, dat zeggen ze. Want dat is dan waarde vast. Dat hoop je dan maar, want als je dan uiteindelijk geld nodig hebt, dan moet je die stenen verkopen. Maar dat schijnt altijd wel te kunnen. Voor een hoge prijs. Je koopt een huis en je verkoopt het weer. En er zit wat tussen. En tot nog toe wordt het niet belast, geloof ik. Hè? Behalve als je dat te vaak doet. Dan moet je er wel belasting over betalen, geloof ik. Maar als je als particulier een huis koopt, opknapt en een paar jaar erin woont en je verkoopt het weer, dan gaat dat buiten de belasting om, heb ik begrepen. Maar, hè? Niet? Ja, je betaalt de worstwaarde en dat soort dingen. Maar het wordt niet bij je inkomen geteld. Tenzij je je beroep ervan maakt. Dus het te vaak doet of zo. Maar stenen, zeggen ze. Dat is, vandaar dat al die rijke mensen die hebben onroerend goed. Dat is het. Dat is de beste manier. Stenen, zeggen ze. Nou ja. En om die prijs een beetje hoog te houden van het onroerend goed, zorgen ze dus ook dat er te weinig van is. En daarom hebben we al sinds mensenheugenis, mijn heugenis dus, hebben wij woningnood in Nederland. Geen ik weet niet beter.
Geen kroning. Geen woning, geen kroning.
Ja. Ik weet niet beter dan is woningnood in Nederland. Dat is altijd geweest. Dat is een bekende verhaal. En het was de basis voor het prediking uit Johannes 14. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Dus zongen wij dat vroeger ook. Hè? Er is geen woningnood in het vaderhuis. Daar is vreugd, vreugd, vreugd. Dat couplet hebben wij niet in de bundel opgenomen. Maar we hebben het wel gezongen vroeger. Wanneer? 50er, 60er jaren? Wanneer? Het was altijd. En dat houden ze knap, want die prijzen moeten hoog blijven. Want prijzen zijn gebaseerd op schaarste. Dat heet zo schaarste. Onze economie draait op schaarste. Dus we komen altijd tekort. Zie? Nou, meer zal ik u er niet over vertellen. Want dat betekent automatisch dat de armoede er ook mee in stand gehouden moet worden. En dat gebeurt ook. Ja. En daarna keert hem al het schip, dus je moet je er niet al te veel zorgen over maken, zeg ik dan altijd maar. En je ontkomt er niet aan. En verder leven we uit de genade die God geeft. Met de aanbeveling, wees niet al te rechtvaardig, waarom zou gij verderf over u brengen? Hè? En of ik u nou enige gewetensvroeging heb aangepraat, weet ik ook niet. Ik zeg altijd, als je dan problemen hebt met je kapitaal, zeg ik altijd met Wim Kan, die zei, weg met het kapitaal, zet het maar bij mij op de stoep. Nou ja, ik weet het ook niet, maar je moet objectief blijven en lezen wat de Bijbel zegt. Je krijgt hier een beschrijving van wat wij eigenlijk normaal vinden. Dit is niet de laatste, hoor, want het komt nog een paar keer in die paar hoofdstukken dat we zo'n beschrijving vinden. Doe maar. Ik daarentegen, zegt de Heer, na de beschrijving van wat Israël doet, en zoals u zegt, het wordt herhaald in volgende hoofdstukken. Ik daarentegen, zegt de Heer, ik heb de Amoriet voor hun lieder aangezicht verdelgd. In de praktijk de Amorieten en in de praktijk een deel van die Canaanitische volkeren dan wel. Het is de verzamelnaam voor al die zeven volkeren die de Heer voor hun aangezicht uit de bezitting heeft uitgedreven, heet dat elders. Maar u begrijpt het wel, hè? Ik heb de Amoriet voor hun lieder aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte der cederen. En hij was sterk als de eiken, dat wil zeggen, dat waren toch krachtige volkeren die in dat land in de tijd woonden toen Israël uit Egypte onder Jozua het land binnenkwam. Dat je er niet te gering over denkt. U weet toch nog wat die spionnen zeiden? U weet nog 001... 002. Nou ja, die zeiden, nou nee, dat gaat niet lukken. Dat land, dat is door ons niet te veroveren. Nou ja, toen zei de Heer, dan niet, dan doe ik het met de volgende generatie wel. En dan stuurden ze nog 38 jaar de woestijn door. Toch? Eenzijdig gesproken, maar het is wel zo gebeurd. Ja. Alleen die twee anderen, Jozua en Caleb, dat waren de vertegenwoordigers notabene van Efraïm, het eerste geboorterecht in Israël, en van Juda, Caleb. En alleen die twee die zeiden nee, maar dat komt goed. En die zijn ook inderdaad het land ingegaan. Ze hebben een hele generatie overleefd, hè? Waren er maar twee die uit Egypte kwamen en het beloofde land ingingen. Jozua en Caleb, die twee. 0011 en 0012. Nee, 012. Zoiets. Machtige volkeren. De hoogte als de cederen. U weet wel, dat zijn die cederen van de Libanon. Dat zijn die kaasrechte naalbomen. Die zo lekker ruiken. En geweldig goed hout. Timmerhout voor allerlei doeleinden. Voor paleizen bijvoorbeeld, van David later. En voor schepen, niet te vergeten, van de Feniciërs. En de Egyptenaren trouwens, want die hadden ook gebrek aan hout. In Egypte groeit riet. geen hout voor zover ze schepen hadden, maar van het cederen van de Libanon. Goeie handel. Ja. De cederen. En hij was sterk als de eiken, maar een eik, het woord voor eik betekent zoveel als de krachtige. Het is ook het woord voor God, hè. El. Ja. Maar ik heb zijn vrucht van boven en zijn wortelen van onderen verdeeld. Hoe groot en machtig die volkeren ook waren, die Amorieten, ik heb ze verdeeld. Ook heb ik u, en dit is de geschiedenis achteruit verteld, ook heb ik uw lieden uit Egypteland opgevoerd. Ik verbaas me er altijd over dat het heet optrekken naar Kanaan. En aftrekken naar Egypte. En hier is dat ook zo. Het is opgevoerd uit Egypteland. Want Egypte wordt geacht laag te zijn geweest in elke betekenis van de uitdrukking. Dus je moet uit de diepte van je ellende, van je slavernij, Egypte verlost worden. Optrekken naar Sion. En afdalen naar Egypte. En ik heb u 40 jaren in de woestijn geleid, opdat gij het land van den Amoriet erfelijk bezat. Dat wil zeggen, opdat gij het zou bezitten. En ik heb uit uw zonen tot profeten verwekt. Dat sommige, dat moet je gewoon weer weglaten, want dat betekent niks. Ik heb uit uw zonen tot profeten verwekt. Ja, niet alle zonen tot profeten. Dus sommigen daaruit, hè. En uit uw jongelingen heb ik ze verwekt tot Nazireën. Hoewel wij er niet één kennen. Of het zou Samuel geweest moeten zijn. Want dat wordt voor zijn geboorte door zijn moeder beloofd. Maar later komen we daar niets meer over tegen. Dus toen al. Is dit niet al zo, gij kinderen Israëls? Gij zonen Israëls, spreekt de Heere. Maar gij lieden hebt aan de Nazirenen wijn te drinken gegeven. En dan mochten ze niet, hè, geen scheermes op hun hoofd en geen alcohol. Maar ze werden gewoon verleid of daarmee genegeerd. En gij hebt de profeten geboden, zeggende, gij zult niet profeteren. Hou je mond. Dat is nog netjes, want later staat er in de Bijbel dat ze systematisch de profeten gedood hebben. Ja. Daar hebben we dus lang niet altijd een verslag van. Maar doe maar. Ze wilden het woord des Heren niet horen. Nee. En de Heer niet dienen. Hoewel de Heer hen verlost had uit Egypte. Dat is de geschiedenis natuurlijk van het ontstaan van dit volk. Dit wil zeggen, het bestaansrecht van het volk is hierop gebaseerd. En als men dat ontkent of bagatelliseert, verliest men zijn bestaansrecht. Het heeft er niks mee te maken, maar als je begrijpt hoe Nederland ontstaan is, de staat. Dan begrijpt hij ook dat we ons bestaansrecht als Nederland al lang verloren hebben. Uit de dagen van de reformatie en de opstand tegen de Habsburger in Spanje, die we altijd geëerd hebben overigens. Philips, de tweede. Doe mij die andere Philips maar. Maar Frits of zo, ja. Maar zo maar. Ja. Het hangt samen met de terugkeer tot de Bijbel. En de verspreiding van het evangelie in deze lage landen. Enzovoorts. Daar is Nederland uit ontstaan. En het werd een toevluchtsoord voor allen die vervolgd werden om hun christelijk geloof. Niet een toevluchtsoord voor alle die politieke vluchtelingen waren uit waar ook ter wereld. Laat staan economische vluchtelingen. Maar om hun christelijk geloof. Ja, dat willen we nou niet meer weten. Maar daarmee hebben wij als Nederland ons bestaansrecht ook daadwerkelijk verloren. Maar ja, de trend is toch om het land uit te leveren aan een verzameling volkeren onder een zogenaamd Verenigd Europa. Dat is een contradictio in terminis Verenigd Europa, want Europa kan met geen mogelijkheid verenigd worden. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Je kunt wel wijzen op de overeenkomsten, maar de verschillen zijn veel te groot. Daar hebben wij in Nederland al problemen mee, om van België maar te zwijgen. Toch? Ja. Ik zal uw plaatsen drukken, vers 13. Drukken, verdrukken, benauwd maken. Gelijk als een wagen drukt die vol garven is. Zoals je onder een tientonner komt, zeiden we vroeger. Maar een tientonner is maar een klein autootje tegenwoordig. Heb ik begrepen. Maar doe maar. Onder een zware volgeladen wagen, dat is wat er staat. Ja, dan word je overreden. Zodat de snelle niet zal ontvlieden, hoe hard je ook kunt lopen. Kan lopen, ja. En de sterke zijn kracht niet verkloeken. Zal zijn kracht niet verkloeken. Dat wil zeggen, hij zal zijn kracht niet kunnen gebruiken. Hij zal zijn kracht kwijtraken. En een held, dat is eigenlijk ook een krachtig iemand, zal zijn leven, zijn ziel niet bevrijden. Er is geen ontkomen aan, zegt de Heer, als ik mijn oordeel breng over Israël. En hoe sterk de Israël ook is en hoe sterk de Israëliet ook is, gaat niet lukken. Ja. En die de boog handelt, de boogschutter, zal niet staande blijven, zal niet bestaan. En die licht is op zijn voeten, mooie, lichtvoetig iemand, heet dat. Zal zich niet bevrijden, maar dat is eigenlijk hetzelfde als de snelle uit vers 14. Je kunt wel hard weglopen, zegt de Heer, maar ik zal je achterhalen. Maar dat was in Jeremia waar dat staat. Ook zal die te paard rijdt zijn ziel niet bevrijden. Kortom, er wordt wel gesproken over vluchten hier. Maar er wordt tegelijkertijd gezegd dat het onmogelijk is. En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dagen naakt heen en vlieden, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, misschien de kloekhartigste zal nog kunnen vluchten, maar dan toch volstrekt arm. Dat heet gewoon naakt. Dat wil zeggen, nog niet eens een tandenborstel meenemen, om zo te zeggen. Ik zeg het maar laconiek, maar het is natuurlijk triest wat hier beschreven wordt. Maar dat is met het volk gebeurd uiteindelijk ook. Hè. Dat is onder de Assyriërs natuurlijk. Het is systematisch weggevoerd. Voor zover het er nog was. Want ik blijf erbij dat een groot deel van Israël van tevoren gevlucht is, namelijk voordat die Assyriërs kwamen. Nou ja, en niet alleen van Israël, hoor, ook van Juda enzovoorts. Dat hangt samen met dat het een volk is dat zich vermenigvuldigende zou vermenigvuldigen. Dat wil zeggen, dan wordt het toch een beetje vol in het land. Zoals onze koningin zei in 19, wanneer was het? 48, 47. Het land is vol. En je kreeg van overheidswegen subsidie als je emigreerde het land uit. He? En nu mag je niet meer zeggen dat het land vol is. Het is ongeveer verdubbeld in die tijd. Maar doe maar. De juiste cijfers ben ik nou kwijt, dus laat maar zitten. Maar dat betekent dat het volk altijd al, de eeuwen door, altijd al vanuit het land, sterker nog al vanuit Egypte trouwens, voor of in de slavernij. En daarna vanuit de woestijn alsnog. En daarna vanuit Canaan zelfs. Altijd de wijde wereld ingetrokken. soort rusteloosheid, een soort streven naar vrijheid. En dat betekent dat je levensruimte nodig hebt, zo heet dat. Dat heb ik van een Duitser geleerd, levensraam heet dat. Hè? Enzovoort, dat is dus wat gebeurde. En als je dan de dreiging ziet, zoals het begin van de 50e jaren in Nederland, de dreiging door de Koude Oorlog en van Rusland en wat het maar was, dan grijp je de mogelijkheden aan om het land te ontvluchten. In Judea, in Jeruzalem, in de dagen van Nebukadnezar, en zeker ook in de dagen van de Romeinse, de Joodse opstand tegen de Romeinen. Volgens Flavius Josephus stonden er na de val van Jeruzalem 10.000 kruisen buiten Jeruzalem. Je kan het je niet voorstellen, maar het wordt toch geacht een betrouwbaar verslag geweest te zijn. Het volk is massaal gekruist geworden. Heb je dat nog? Nou ja, hoezo burgerslachtoffers trouwens? Wie heeft dat woord bedacht? He? Nou ja, het is luguber allemaal wat ik nou vertel. Maar ja, zo is het dus wel gegaan. Als je in het land wil wonen, heeft de Heer gezegd: prima, ik zal je daar brengen, ik zal je daar bewaren, maar dan moet je wel trouw zijn aan mijn inzettingen en geboden. Als ze dat niet doen, dan komt er een oordeel over. Nou ja. En wie verstandig was, trok dus weg, denk ik wel eens. Wie verstandig is en tot inzicht komt dat je onder die wet niet kunt leven, dat er geen doen is, dan kun je maar beter je uit dat land verwijderen, een land dat zijn inwoners opeet, zei Ezechiël. Die trouwens behoren tot de 10 stammen van Israël. Maar dat terzijde, zie je. Het zijn ligubere dingen, maar je moet begrijpen dat dit soort zaken staan de Israëlieten uit onze dagen te wachten. De Heer gaat daar een oordeel over brengen. Niet alleen over Juda in de 70ste week van Daniël, maar wel degelijk over Israël. Dat zijn dus die volkeren die geacht wordt de erfgenamen te zijn van de 10 stammen van Israël. En daar hoort feitelijk heel Europa bij. Daar blijft er trouwens ook niet bij. Want vanuit Europa zijn ze natuurlijk verspreid geworden in al die landen die wij van alles beschouwen als emigratielanden. Heb je dat? Ja. Geldt echt hetzelfde verhaal. Want als die niet in het geloof blijven, zullen zij ook afgesneden worden alsnog. En dat staat dus Europa te wachten. Los van dat het vanzelf in elkaar zakt, omdat het geen religieuze, filosofische, economische basis heeft als eenheid. Maar omdat de Heer zelf er een oordeel over zal brengen. En dat is wat in deze profetie wordt aangekondigd. En dat is ernstig genoeg. We hebben nog een paar hoofdstukken. En dat is ook wat je vindt met name in de profetie van Hosea. Goed, voor vanavond moeten we het daar weer bij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te mogen behoren tot dat volk wat u zich verzamelt in deze tegenwoordige tijd. In afwachting van en ter voorbereiding van uw komst in heerlijkheid om de vervallen hut van David wederop te richten. Wij danken u daarom te mogen behoren tot die algemene vergadering en gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u deze dingen te mogen zien, te mogen weten. Enerzijds maakt ons dat los van deze wereld als zodanig, maar anderzijds, het verbindt ons met u en uw werk en uw beloften van deze tegenwoordige tijd. En daarom, Vader, danken we u dat we hier vanavond mochten zijn om uw woord te openen. Deze oude profetieën die ons spreken over actuele zaken. En daarom ook bevelen we ons bij u aan, bij uw kracht en bij uw genade. bij uw werk tot opbouw van uw gemeente van eerstgeborenen. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. En richt u ons ogen op u om Christus wil. Amen.